Maar het is toch, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja, wonderen gebeuren kennelijk wel in de wereld. Maar hoe zit het met de kerk? Wonderen zijn de kerk nog niet uit. En het is wel heel mooi, de papegaai komt straks weer langs. De ekken noemde dat. De simkaart komt weer langs. De telefoon. En we wisten het niet van elkaar. Fantastisch. Hou dit plaatje even voor ogen. Misschien heel herkenbaar. Deze kerk. Wonderen zijn de kerk. Matanja legde de klemtoon al op nog niet uit. We gaan kijken waar de klemtoon werkelijk ligt. Mag misschien op beide wel. Daar is die al. De simkaart. Hoe kom ik op die simkaart? Zoals jullie weten mag ik zo nu al reizen voor mijn werk. Dat vind ik een voorrecht. Niet iedereen zou dat leuk vinden, denk ik. En dan kom ik altijd wel reisverhalen tegen. En Wilma die sprak laatst over Paulus met zijn reizen. Oh, ik ben een klein Paulusje, weet je wel. En dan denk ik, heer, wat mag er deze reis weer gebeuren? Ik zie er naar uit. En er gebeuren altijd mooie dingen. Maar dit keer kwam ik op Krakau, op het vliegveld van Krakau aan en mijn telefoon deed niets meer. Ik had hem wel opgeladen, Matanja. Hij stond vol, de batterij. Helemaal niks. Ik denk, wat is dit? Ik kon niet bellen, ik kon niet WhatsAppen, ik kon niks, ik kon de taxi niet bellen. Normaal bel ik een taxichauffeur, ik kon de manager daar niet bereiken. Uiteindelijk naar een wifi, een hele zwakke wifi was daar. En die zijn ook belangrijk, wifi's. Mijn wifi zit daar. Dat is ook mijn connectie. Maar ik had weer een beetje connectie met de wifi, dus ik kon de taxi kon ik bellen. Maar het was best wel, ik denk, wat is dit? En ja, Mark zei het net ook al zo mooi, lekker rustig. Ik had ook, op een gegeven moment kon ik weer WhatsAppen, had ik naar de huiskring gezet van, nou jongens, mijn simkaart doet het niet, dus ik kan even niet. Oh, lekker rustig kreeg ik terug. Lekker rustig. De gelijkenis van de gebroken simkaart maak ik er maar van. En de aanleiding daartoe is eigenlijk de schriftlezing, die wil ik lezen, uit Johannes 5, vers 8 tot 13. En het gaat over de verlamde van Bethesda. En dan ga ik eigenlijk, ik begin al bij vers 8, want daarvoor gebeurt al van alles. Hè? De man die al 38 jaar ziek was en nog steeds niet bij dat badwater kon komen. En daar kun je ook een preek over houden. Maar het gaat mij over het slotstukje van Johannes 5. En dan begin ik bij vers 8. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. Het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En hij antwoordde hun, hij die mij gezond heeft gemaakt, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. En zij vroegen hem, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En hij die genezen was, wist niet wie het was. Het thema, wonderen zijn de kerk nog niet uit, kan misschien de verwachting hebben geschept van, oh, weer een genezingsdienst. Want dat refereren we vaak aan wonderen. En ja, het is vandaag een genezingsdienst. Er is veel ophef op dit moment. Ik weet niet of iedereen dat meekrijgt, maar ook zelfs in de politiek. Pia Dijkstra, onze minister van Zorg en Gezondheid, die stelt al vragen. Er zijn platforms ingericht waar je met klachten naartoe kunnen. Er is kritiek op het omroepbestel wat we hebben, waarin nog gelukkig een KRO, EO en NCRV zitten. Ik kan er van denken wat je misschien wil, maar laten we daar waakzaam in zijn. Hebben we vanmorgen nog een wees waakzaam, wees sterk en moedig. Ook hier, het wonder was gebeurd en ze vroegen hem, wie is de man die u genezen heeft? En hij wist het niet meer. Misschien zo gefocust op het wonder, dat zelfs Jezus had vergeten. Hetzelfde verhaal komen we tegen in Johannes 9, vers 8. Dat is de genezing van de blindgeborene. En ik lees het tot en met vers 12. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen zeiden, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde hen en zei, een mens genaamd Jezus, hij kende Jezus, maakte slijk, bestreek het op mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, ik waste mij en werd ziende. En zij zeiden tegen hem, waar is die Jezus? En hij zei, ik weet het niet. Kennelijk was hij zo druk met het wonder, dat hij niet als eerste weer terugkeerde naar Jezus, maar hij keerde terug naar zijn familie, buren, en hij wist niet meer waar Jezus was. Hou dit ook vast. Het eerste beeld, de kerk, met de lege stoelen en deze vertellingen. Jezus zien, Jezus niet meer zien, niet meer weten waar Jezus is, wonderen die gebeuren. Ik zei toen, Heer, wat wilt u dan met die kapotte telefoon? En 's morgens om 6 uur werd ik wakker. En dan krijg je zo'n ingeving van, wat betekent SIM? Ik zoek dat op en dan staat er Subscriber Identity Module. En een van de SIM-kaart voor de jonge lui, hè? Dat is een dingetje die zit in een telefoon. Dat weet je, hè? Dat zit daar onderin. En subscriber in het Nederlands is abonnee. En identity, makkelijk identiteit. En module is een module, is een onderdeel. En ik kreeg echt van, oké, wat wilt u dan straks doen? Want dit wat, voor de preek, een abonnee, je abonneert je op iets. Subscribe, je ziet ook filmpjes voorbij komen of andere. En dan staat er onder subscribe, dan kun je abonneren. Maar abonneer waarop? Een abonnement als lezer vaak. Dat je iets kan lezen. En de identiteit is natuurlijk wie je bent. En je bent een onderdeel. En ik vond het mooi om te gaan gebruiken voor deze preek. Want uiteindelijk ben je afhankelijk. Mijn connectie met de provider was weg. Mijn SIM was gebroken. Mijn SIM-kaart was gebroken. En geen connectie meer met de provider. Die overal bereikbaar is. Een wifi, ja, die helpt. Maar zodra je ergens buiten de wifi-zone komt, dan ben je alleen. Sta je alleen. Een provider is de voorziener. Weet je, en wat is dan een vaste lezer? En dat wordt dan ook weer zo mooi bevestigd. En dat vind ik altijd fantastisch als de Heer dat doet. Want de vaste lezer, de Bijbel, Gods woord. Ik heb het nu even uitgetypt, maar dat wordt ook zo bevestigd. We kwamen bij een preek, Ronald Wolthuis, die sprak daar bij de New Life Church, en het ging de hele preek over het woord. En ik opende, bij de Noordermannen hadden we het erover, hadden we ook over het woord. Wat betekent het woord nog voor je? Wat betekent de Bijbel? Wat betekent Gods woord nog voor jou? En ik kwam een website tegen, en van Salt of the Earth, daar ben ik gesubscribed. En die stond, de zichtbare Bijbel die de mens verbindt met de onzichtbare God. En dan komen er ook nog een broeder en een zuster op visite, en die zeggen, nou, waar ben jij mee bezig? En die zeggen, nou, met de broeder zei van, nou, ik ben de laatste tijd meer verdiepen gaan in het woord. En dan ook echt het woord, zei hij, op papier. Dat lees ik. Ik wil meer gaan lezen. Nou, ik denk, halleluja, dan is dit wel een boodschap. Dank u, Heer. Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot, ja, tot op de scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. The most powerful weapon in the world is the word of God. En dit kwam ik tegen bij tijdens een Noordermannenavond. Toen wouden we gaan schieten op een of zo'n kaartje. En ik denk, nou, schieten, wapens, Noordermannen. En dan zo'n plaatje erbij, een Bijbel als een pistool. Klinkt wel heel radicaal, vind je niet? Maar we hadden kaartjes gemaakt en de roos die was open. Dat mocht je zelf invullen. Maar daaromheen stond, waar wil je eigenlijk wel mee afrekenen? Waar zit je nog aan vast? Maar het pistool, in de Bijbel wordt het zwaard gebruikt. Is ook radicaal. Maar het woord is als het zwaard, het tweesnijdend zwaard. Het maakt onderscheid tussen licht en duister. En het zwaard, ook in de wapenrusting Gods, heb je het schild, je hebt het harnas, je hebt de schoenen. Het zijn allemaal eigenlijk verdedigingswapens. En het enige aanvalswapen is het zwaard. Hebreeën 4 vers 12 heb ik net voorgelezen. En in Handelingen 1 vers 8 staat, Jezus zei, als de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen en de waarheid over mij vertellen. Jezus zei, als de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen en de waarheid over mij te vertellen. Herman Boon die is nu in de Life Church en wij leren bij hem op een conferentie deze tekst uit ons hoofd. En dan moesten we echt er helemaal, ja, werd er eigenlijk ingespijkerd. Bijna letterlijk gespijkerd door het bloed van Jezus. Handelingen 1 vers 8. Jezus zei, als de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen en de waarheid over mij vertellen. Yo, yo, zei hij dan. En dat deed hij nog veel meer. Jezus zei, als de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen. Yeah! En de waarheid over mij vertellen. Yo, yo. En dan maakt hij nog een douchekopje bij ook. Maar ik weet het nog, het was misschien 8, 9 jaar geleden. Yo, yo. En die kracht is niet zomaar een kracht. Als je de kracht en wonderen bestudeert in de Bijbel, en dat mocht ik doen, heel intensief de laatste weken, en dat is fantastisch, is het zwaard van de geest, is Gods woord. Het zwaard van de geest. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Johannes 1 vers 1. In Genesis 1, de geest zweefde over de wateren, en er was nog woest en ledig. En toen God sprak, was er licht. Gods woord ging uit en toen was er licht. Geest en woord gaan samen. De letter dood en de geest maakt levend. En dat heeft ook met oude verbond, nieuwe verbond te maken. Maar het is zo'n mooie boodschap. Woord zonder geest komt. Kwam tenminste bij mij niet binnen. Maar nu, met de geest, als de geest over je komt, zul je kracht ontvangen. Magnificent power. Als je de oude grondtekst zoekt en dan kijk je dan in Engels, krijg je magnificent power. Magnifieke kracht. Niet zomaar een krachtje. Enorme kracht. En dat is het woord. En waarom? Waarom is het woord dan zo belangrijk? Waar zie je dat dan ook? Dan kun je zien aan de wereld, waar mag de Bijbel niet binnen mag komen, daar weten ze heel goed wat het woord kan doen. Landen waar de Bijbel niet in mag komen, niet het woord van God mag komen, die duivelse demonische regimes, die willen niet dat die Bijbel daar komt. Want de duivel weet ook donders goed hoe gevaarlijk die Bijbel is voor hem. Want daarmee is hij verslagen, het woord van God. Is die, dan siddert die. Het is ook zo, misschien wel in je eigen leven. Met je ego. Misschien met streven naar macht, naar rijkdommen. Een strijd om de wonderen van het woord. En de wonderen zijn de kerk nog niet uit. Het woord van God klinkt hier nog altijd. Kijk, ook bij de verzoeking van Jezus in de woestijn had Jezus helemaal geen tactieken. Hij had alleen één ding. Dat was elke keer refereerde hij naar het woord. Het woord zegt ook. De boeken zeggen dit. Brood, want je zal wel honger hebben na 40 dagen vasten. Hier is brood. Maar de mens eet niet van brood alleen. Het brood, het levende brood, is Gods woord. Want het woord zegt. Op de hoge berg. Over alle koninkrijken zal alles van jou zijn, Jezus. Maar het woord zegt. Alleen de Heere God zal ik aanbidden en niet jou. De piek op de tempel stonden ze. Spring dan, Jezus, spring dan. Want je zegt toch, mijn voet zal zich niet stoten. Maar Jezus zei, het woord zegt. Ik zal de Heere uw God niet verzoeken. En de duivel verliet hem voor een poosje. Kijk, ik heb nog een gelijkenis. Daar komt de papegaai. De gelijkenis van de sprekende papegaai. Er was dus een vrouw, die kocht een papegaai. En die ging naar die winkel toe, betaalde veel geld. Papegaaien zijn dure vogels. En die betaalde netjes geld. En die neemt die papegaai mee naar huis. Maar ze komt thuis en na 2 dagen heeft die papegaai nog geen woord gezegd. Dus die vrouw gaat terug naar die winkel en die zegt met die papegaai en die zegt van, het spreekt niet. Oh, zegt die winkelier, ik weet wel wat, er moet een spiegeltje in. Doe er maar een spiegeltje in die kooi, dan gaat hij vast wel praten. Dus zij met het spiegeltje, €9,95, in de kooi, papegaai erin en na een paar dagen, niks, nakkers, nada. Geen woord. Weer terug naar die winkel. Hé, wat heb je aan mij verkocht? Ah, er moet een trappetje in. Joh, we hebben het trappetje vergeten. Dan gaat hij wel spreken. Dus zij met het trappetje naar huis in de kooi. Papegaai, trappetje op, trappetje naar beneden. Nog een keer, nog een keer. Bart, geen woord. Helemaal niks. Weer terug naar die winkel. Wat is dit nou? Wat heb je mij verkocht? Ik weet het. Nou weet ik het. Het moet een schommeltje hebben. Dus met het schommeltje naar de kooi. En die papegaai swingen, jongens, swingen. Swingen door de kooi. Maar een woord? Niet. Maar op een gegeven moment zag ze toch, die papegaai die swingde wat minder. Die ging wat minder vaak het trappetje op. Die keek niet meer in het spiegeltje. En zelfs op een ochtend lag die triest genoeg op de rug in de kooi. Het hijgde nog. Het ademde nog en kennelijk hoorde ze nog iets, maar ze wist op dat moment even niet wat hij zei. En zij met de papegaai naar de winkel toe. En, zei hij, kijk. En de man zei, wat is hier gebeurd? Heeft hij echt niet meer gesproken dan? Ja, ja wel, vanmorgen, nou weet ik het. Hij zei, verkopen ze ook voer? Moeten we niet oppassen met z'n allen dat we ons soms misschien wel te veel concentreren op de spiegeltjes, de trappetjes en dan de voeding, het woord, die papegaai. Identiteit, de I van Sim. Ik ben Gods maaksel, zijn handwerk opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen, Efeze 2 vers 10. Ik ben meer dan overwinnaar. Romeinen 8, vers 37. Dat is wie ik ben. Ik ben uit God geboren en de boze, de duivel, kan mij niet raken. 1 Johannes 5, vers 18. Ik ben een burger van een rijk der hemelen. Filippenzen 3, vers 20. Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping. Hebreeën 3, vers 1. Ik ben een tempel, woonplaats van God. Zijn geest en zijn leven verblijven in mij. 1 Korinthe 3, vers 16. Ik ben een vijand van de duivel. 1 Petrus 5, vers 8. Ga zo maar door. Ga zo maar door. Dit boek staat vol van de woorden die ik ben. Wie ik ben in Christus. Dat is mijn ware identiteit. Niet wat mensen mij vertellen wie ik ben. Niet een schijnvertoning dat ik door deze kerk wandel en die zegt, die man heeft alles perfect voor elkaar. Dat loopt allemaal zo mooi. Dat is makkelijk daar op dat podium gaan staan. Dan verruil ik het podium voor inderdaad de connectie met de provider. In Johannes 14, vers 12 beloofde Jezus dat iedereen die in hem gelooft dezelfde dingen zal doen als hij. Wauw. Wij zijn geroepen om de bediening van Jezus voor te zetten in de kracht, in die magnificent force van de Heilige Geest. De Vader gaf ons het leven. De Zoon geeft ons het eeuwig leven. En de Heilige Geest geeft ons een bovennatuurlijk leven. Halleluja. Identiteit. Mag ik een van jullie even nog hier naartoe roepen? Hoeft niet op het podium. Ja, je hebt vorige keer ook geholpen, volgens mij. Kom maar, laat even wat zien. Geen gekke dingen. Nou, misschien kunnen we wel op het podium. Dan kunnen we mensen dat beter zien. Kom. Geef die jongen maar een applausje, want dat is hartstikke stoer. Dat is hartstikke stoer. Hey, je mag daar even gaan staan. En dan mag je iedereen vertellen dat je Donald Duck bent. Zeg maar, ik ben Donald Duck. Gewoon even, dit is gewoon gein. Ben je niet, maar goed. Ja?
Donald Duck.
Wie ben je?
Donald Duck.
Nog een keer. Ben je de oom van Kwik, Kwek en Kwak?
Ja.
Dus je bent?
Donald Duck.
Mag je deze arm naar beneden duwen? En dan moet je tegelijk zeggen. Nee, dan moet jij hier op trak naar beneden. Ik ben Donald Duck zeggen.
Ik ben Donald Duck.
Nog een keer. En nou mag je zeggen, ik ben een kind van God. Oh, nog een keer. Kind van God. Voel je wat? Je werd dus een beetje sterker?
Wat?
De kracht die je had?
Nee.
Nee, niet echt.
Nee.
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 Nog een keer, Donald Duck.
Ik ben Donald Duck.
Oké, bedankt. Als je Donald Duck bent... Dan hou ik wel een beetje mijn arm stijf hoor, want het moet wel lukken natuurlijk. Hè? Maar als je dit, ga maar eens een keer oefenen met iemand die dat niet kan. En die zegt, ik ben Donald Duck of een andere. En je daarna zegt, ik ben een kind van God. Je zult zien dat de kracht toeneemt. Je ware identiteit. Wonderen zijn de kerk nog niet uit. You are wonderful. Wij zijn wonderful. Vol van wonderen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Weet je, maar er is ook een tegenstander die ons de kracht wil ontnemen. Die ons die bovennatuurlijke kracht die in ons ligt, die wil die weghalen. Ook in een van mijn reizen was ik bezig met een aantal jongens. In Sicilië was dat en dat zeiden, er waren sukke jongens, sukke spierballen. En ze zeiden eigenlijk van, nou, ik was daar 5-6 jaar geleden geweest. En die zeiden van, nou, you did not change a lot. Nou, dankjewel. Ik zei, ja, what is your secret? Nou, ik zei, dat ga ik jou niet vertellen. Maar ik zei, kom op, arm wrestling. Sukke mannen, hè? Ik zei, 50 euro's, come on. Oeh. Ik zei, 100 euro's, come on. En ik zei, I've been in Africa, I have 10 of these guys, come on. En ze kwamen niet. Hij liep zelfs de werkplaats in. Hij kwam niet meer. Toen zei ik, oké, okay, it's for free, we do it for free. Ach, daar komt hij aan. En hij drukte me zo door die tafel. Wij laten ons overschreeuwen. We laten ons overschreeuwen. Waarom ik dat deed, weet ik niet. Ik zei, heer, waarom doe ik zo gekke dingen? Ik hou wel van een beetje toneelspel. Maar ik ben van, hey, als ik zoveel bluf en zoveel krachtige taal uitsla en zoveel, ja, gewoon leugen en bedrog, maar wel, ja, imponeer en manifesteer en ook laat zien dat ik het eigenlijk ook nog echt geloof, dan laten we ons zo weglopen. Het bleek ook nog dat een van zo'n uitsmijter was bij een discotheek. Dus als je ooit daarmee te maken krijgt, zeg maar, ik ben een kind van God. En er gebeuren zoveel mooie wonderen, ook door aanbidding, heb ik ook gemerkt. De wonderen zijn de kerk nog niet uit, want als wij aanbidden, dan gebeurt er iets in de hemelse gewesten. Het verhaal van Jozefat ken je misschien, het staat in, even kijken, daar staat het in... Jozef, twee kronieken, dat Jozef had bad tot God, die was strijd, ze werden aangevallen van alle hoeken, en er was enorme strijd. En Jozef had bad tot God, Heer, help ons, wat moet ik doen? En dan kreeg Jozefat een ingeving, stuur maar zangers vooruit. Ook weer zoiets, hè? Stuur maar zangers vooruit. Wat dan? Als wij hier aan een bidding staan, een lofprijs en aanbidding, dan hebben we zangers en dan zingen we mee. En lofprijs en aanbidding is ook een wapen wat we hebben. Want wat deden de Ammonieten en de Moabieten en de Edomieten? En dat waren geen harrekieten. Het was in verwarring gebracht. Ze werden in verwarring gebracht. En ze sloegen elkaar dood. En ik geloof, van Belhoofdhuid, ik heb ook meegemaakt dat tijdens de aanbidding wonderen kunnen gebeuren. Maar we laten ons niet meer overbluffen door de leugenaar. Van dat is er niet meer. Dat was eens en dat zal nooit meer gebeuren. Ja, misschien later, waar hij heel bang voor is als Jezus echt op aarde komt. De onzichtbare Jezus is in ons, is de Heilige Geest. En als we dit woord weer gaan bestuderen op die manier en echt geloven wat er staat, dan kom je in die kracht, die bovennatuurlijke kracht die ook in deze gemeente aanwezig kan zijn. Ik leek nog één en dan is het wel genoeg geweest, want ik had namelijk een boek van Martin Koornstra, De Wonderen van het Koninkrijk. En dan begon Martin Koornstra, ik weet niet of u hem kent, een hele bekende spreker. En heel veel genezingsdiensten leidt hij. En spreekt ook wel op opwekkingen. En dan ging het erover van, ja, ik ben geboren in een gezin met opgevoed. En er was Tom Lee Osborne, was op het Malieveld en daar was ik ook bij. En ik denk, oh, dat moet je dan allemaal maar hebben gehad. Dan kun je ook eens bidden voor genezing of voor een wonder, toch? Maar dan had ik het met Jeanette, ik zei. Maar ik werd een beetje kriegel daarvan. Maar ik had met Jeanette erover, ik zei, wacht even, zullen we ook eens opschrijven wat we allemaal door de jaren hebben meegemaakt samen al. Aan wonderen en tekenen. En dan denk ik, oké, als ik dit nou in de gemeente ga vertellen, dan zeggen ze misschien wel van, hou nou maar even op. En ik doe het niet. Want ik ben verwonderd. Zo sterk verwonderd, dat ik dat ook door mag geven. En ik weet zeker, hier zijn mensen ook allemaal dingen in hun leven mee hebben gemaakt. Wel vol verwondering staat wat God in het leven heeft gedaan. Dit gebruikte ik bij de Noordermannen als getuigenis. En dat was nog zonder plaatjes. We waren op Texel op vakantie. En we waren op de fiets en het zou gaan regenen. En Jeanette sprak ook uit. Regenwijk in Jezus' naam. Bid voor alles toch. Maar het was niet claim. Het is geen claimtheologie. Het is gewoon gehoorzaam zijn aan het woord. En dan ook als de Heilige Geest over je komt, zul je de kracht ontvangen. Dus regen, wijk in Jezus' naam. En die hele wolk, ik heb het ook nog naar een broeder gestuurd in de gemeente. Die week en we bleven droog. En het ging door en het ging door. Dat is niet fantastisch. En dit getuigde ik bij de Noordermannen. En ik zei, die week heeft het niet geregend. Pas toen we weer vertrokken, toen ging het regenen. En toen gingen we de deur uit, want we hadden een wandeling gepland met de Noordermannen. En er komt een broeder bij mij. En het was van het miserige, natte weer. Jan Hertog was erbij. Het was van het vieze weer, hè? Koud en mottig en een beetje regen. En we moesten door weilanden heen. En toen zei hij van, nou, Vonger, waar blijf je nu met je fabeltjes? Dat was wel shock. Maar ik zei tegen hem, broeder, hebben we gebeden? Nee, we hebben niet voor gebeden. Oké. En we zijn schouder aan schouder verder gelopen. De Heilige Geest is de rivier waarin wij mogen meebewegen. Het is niet zo dat de Heilige Geest altijd maar met ons meegaat op sleeptouw. Als we de Heilige Geest weer nodig hebben, dan kom maar weer Heilige Geest, kom maar weer Heilige Geest, kom maar. We mogen meegaan in de stroom van de Heilige Geest. Stromen van levend water zijn geen stilstaande beekjes. Het is ook niet stroomopwaarts, het is stromen naar beneden. En dat regelmatig ononderbroken tijd voor het woord, dat maakt je gevoeliger voor de werking van de Heilige Geest. Abraham gaf de plaats Jehovah Jireh, toen hij zijn zoon moest offeren, in opdracht van God, zei hij, God, u bent mijn voorziener. U voorziet in alles wat ik nodig heb. Ons thuisgemeente. Gemeente, open thuis. Het huis van genade. Weet je, en genade is meer dan alleen maar vergeven van zonden. We geloven wel in de vergeving van zonden en het eeuwig leven. Maar genade is meer. Genade is ook hulp. Genade is hulp van God. Genade in Hebreeën 2 vers 18. Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zo kon hij een trouw hoge priester worden voor God. Een hoge priester die de mensen helemaal begrijpt. En zo kon hij de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven. Want daarin heeft hij zelf geleden toen hij verzocht werd. En kan hij nu, hen die verzocht worden, te hulp komen. Genade is vergeving en hulp. Wij zijn onderdeel van een groter geheel. Jij en ik persoonlijk zijn onderdeel van deze gemeente. Maar onze gemeente is weer onderdeel van de Kerk van Nederland. En de Kerk van Nederland is weer onderdeel van de wereldwijde kerk, het lichaam van Christus. En uiteindelijk zijn we onderdeel van het grote onderdeel, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Als wij dan onderdeel daarvan zijn, dan is er wel een gevaar. Ik zei, er is ook een tegenstander. En dan krijgt hij geen groot podium hoor. Maar we moeten het ook niet wegstoppen of wat er niet is. Het gevaar van een kerk zonder geestelijke immuunsysteem. Als ze namelijk dat allemaal wegleggen. En ik zie toch ook wel in de Kerk van Nederland. Dat in onze postmoderne wereld er soms geen plaats meer zijn voor dat soort dingen. Als ja, zelfs de Heilige Geest. Vader, Zoon is prima. Heilige Geest is soms nog eens wat weerstand tegen. En het is eigenlijk je geestelijke immuunsysteem. Het is niet zo dat er een virus binnen kan waaien, maar je immuunsysteem telt je open. Er is geen bescherming meer voor de virussen. En als de Kerk van Nederland er niet voor waakt, en misschien ook wel op andere plekken, dan kan ons immuunsysteem wel eens worden aangetast. Dus wees waakzaam, want de Matthijsboom begon, wees waakzaam totdat ik kom. Betekent in die tussentijd staat er ook, wees sterk en moedig. Waarom? Als Jezus terugkomt, waarom moet ik dan nog sterk en moedig zijn? Want het is toch allemaal niet goed, wat er in de wereld gebeurt. Het woord, je identiteit in Christus. En onderdeel zijn. En misschien klinkt het allemaal wel vermanend. Maar vermaning is ook zo'n woord wat we misschien niet zo lekker ligt. We houden niet van vermaning. Ik heb met een collega vrijdag erover, heeft de presentatie gezien. Hij zei, ja, als ik mijn kinderen soms niet vermaan, sorry jongens, maar soms wordt de jeugd ook eens vermaand, maar wij ouderen mogen vermaand worden en allemaal zoals we hier zitten hebben we soms even onze vermaning. En naar Spreuken 12 vers 1 zegt er mooi, wie vermaning lief heeft, wil graag leren. Wie berispingen haat, is zelfs dom. Hebreeën 12 vers 11. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen. Nee toch? Maakt wel ongemakkelijk. Slechts verdriet. Maar wie erdoor gevormd is, plukt er op den duur de vruchten van. Een leven van vrede en gerechtigheid. Nog eentje. 2 Korintiërs 13 vers 11. Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven. Neem mijn vermaningen ter harte. Wees eensgezind. Leef in vrede met elkaar. Dan zal God van de liefde en de vrede met u zijn. Vooruit. Nog een toegift. 1 Korintiërs 14, vers 3. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En ik wil niet te pessimistisch of negatief zijn, hoor, lieve mensen, maar het is wel opbouw, prima toch? Opbouwend, opwekkend. En dat is ook de profetie van het Nieuwe Testament. En troost, ja, feel good, is ook goed. Niks mis mee. Maar vermaning staat in dezelfde tekst. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning. En er staat ook, profetieën veracht ze niet. En veracht, als je het in de grondtekst kijkt, staat er bijna iets van, zet het niet op nul. Zet ze niet aan de kant. En dit was een profetie, die heeft Sietske Rinkema over deze gemeente uitgesproken in 2023. En zet het niet aan de kant. Of de profetie is niet goed. Of we geloven het wel. En we laten ons daarin meestromen met de kracht van de Heilige Geest. Mijn hart verlangt een toegewijde gemeente. Dat betekent, God heeft nog een verlangen voor deze gemeente. Hij zegt niet dat we helemaal niet toe. Maar een volledige overgave is toewijding. Dat is volledig ervoor gaan. Volledig ervoor gaan. Mijn hart, zegt God, verlangt naar een toegewijde gemeente aan Hem. Aan Hem. En waar vind je Hem? In de zichtbare Bijbel vind je de onzichtbare God. Dan vind je God. Je identiteit maak je sterk. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Dus wees krachtig, wees moedig. Hanteer het zwaard. Het woord van God. Een bekeerde gemeente waar ik met mijn volle hart doorheen kan werken. Er is nog werk aan de winkel. Voor ons allemaal. Maar alle ruimte is in ieders hart om de wind van mijn geest doorheen te laten waaien. Ruimte geven aan de Heilige Geest. Opdat mijn liefde vrij kan stromen door jullie heen en mijn genade en liefde zichtbaar wordt in jullie omgeving. Wauw. Want dat willen we ook zijn. Het staat zelfs in onze visie van onze gemeente. Zichtbaar zijn in de omgeving. Toegewijd, bekeerd en ruimte geven. Toegewijd, bekeren en ruimte geven. Bovennatuurlijk zal dat zijn. Als ik kom in deze gemeente op bovennatuurlijke manier. Niet door eigen kracht, maar door de kracht van mijn Heilige Geest. Magnificent power van God. Die kracht, als je het in de grondtekst ziet, het is niet te geloven. Ja, je moet het geloven, het staat er. Maar zoveel kracht is ook in ons gelegd. Laat mij jullie onderwijzen, laat mij jullie onderwijzen. En het kan hier, en het kan daar, het kan op een studie zijn, het kan op het woord zijn, de Bijbel lezen. Sta mij toe grote wonderen in jullie midden te doen. Wij zijn in verwachting. Maar ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder. Een wonder dat ik jullie God de wereld zal redden. Maar hoe zal ik redden zonder jullie handen? Hoe zal ik spreken zonder jullie stem? Hoe zal ik lief hebben zonder jullie harten? Vanaf de zevende dag heb ik alles uit mijn handen gegeven. Heel mijn schepping, heel mijn wondermacht. Niet jullie, maar ik wacht nu op een wonder. Sta mij toe grote wonderen in jullie midden te doen. Bekeer je, toewijding. Niet voor de helft. Niet, heer, deeltje, 50-50. 50 voor u, 50 voor mij. Volledig. Roep mij aan, gemeente, en ik zal antwoorden. Maak je gereed voor mijn geest. Maak je gereed om mijn geest te ontvangen. Nieuwe verfrissende vervulling van mijn geest. Hoor naar mij. Neig je oor naar mij, zegt God. Hoor naar wat ik zeg. Houd mijn woord voor ogen. Wijk niet af en niet naar links. Wat een profetie, hè? Maar blijf op het rechte pad. En ook voor jullie, jongelui. Blijf op het rechte pad. Ik spreek uit ervaring, als je dat niet doet, komt het niet goed. En dat is een gevecht. Maar sta erboven, sta in de identiteit in Christus. En jullie zijn hier ook altijd, als ik jullie zie in aanbidding ook, dat is zo fantastisch. En dat is een wapen die je hebt. Ook al, ik zal iedereen over jullie spreken, wat doen jullie daar met de handen omhoog? En wat zijn jullie daar allemaal te zingen? En waarom zijn jullie daar elke zondag in de kerk? Of wat zijn jullie dan bij Square? Of waarom zijn jullie daar? Het is allemaal overschreeuwing. Blijf dicht bij Jezus. En misschien zie je hem niet. Pak dan de Bijbel ook maar eens. Er zijn zoveel versies van de Bijbel. Er zit vast één tussen die heel goed met jullie zal spreken, zou ik bijna zeggen. Want God spreekt door zijn woord. We hebben het over de kiemfase gehad. In het begin van dit seizoen zijn we begonnen met de kiemfase. Toen zijn we overgegaan naar de groeifase. En nu zijn we beland aan het eind van dit kerkelijk seizoen in de bloeifase. En ik weet niet hoe jullie het ervaren. Ik ervaar al stukjes daarvan. Ik zie er al met verlangen naar uit. Ik zie er echt naar uit. Maar zijn we niet wat vergeten in dit traject? Zijn we niet wat vergeten? Kiemfase, groeifase. En dan maar naar de bloeifase. What about snoeifase? Als ik de profetie van Sietske lees, dan denk ik, er is nog snoeiwerk aan de hand. En dat is fantastisch. Want van snoeien ga je groeien. En snoeien doet soms pijn. Maar snoeien moet. Dat rode stukje moet eraf. Wonderen zijn de kerk nog niet uit. Maar misschien hebben we nog wat thuiswerk te doen. Open thuiswerk te doen. En als je de film ziet van wat we net hadden gezien, waar die dus de Plastic People werd benoemd. Het filmpje was er niet zomaar. Ik draag dat al jaren met me mee. Ik weet nog bij Maria en Nico op visite waren en hebben dat filmpje nog gedraaid. Weet je nog, Maria? En dat blijft mij wakker houden van, er blijft werk. En het is niet afhankelijk van je werken, maar het is wel het werk van de snoeier. De snoeier is God. Hij wil ons snoeien. Hij wil ons bijtelen, stukjes eraf. Je kunt je afvragen of wij, de mensen in de gemeente, niet misschien allemaal wat sterker voordoen dan dat we werkelijk zijn. Misschien vrolijke plastic mensen zijn, die een muur hebben opgebouwd om de zwakheid af te dekken. En een glimlach op mijn gezicht. Ik kan heel mooi door deze kerk lopen en zeggen, vinger. Heeft het allemaal voor elkaar. Ik mocht net even met een broeder even wat delen aan het begin van de dienst, nog voordat de dienst begon. En we hadden gelijk een raakvlak met dingen die ons nog pijn doen. We dragen het op aan God. Maar dan zie je dat we herkennen dat onder elkaar. Wees een beetje kwetsbaarheid opstellen en ook met elkaar in gesprek blijven, is een kwestie van vertrouwen. Maar soms kunnen we daardoor dingen verbergen. Maar zal iemand mij wel accepteren als ik met mijn zwakheid kom? Als ik met mijn verhaal kom? Zal mijn broeder of zuster dan zeggen van, nee. Voor deze open thuisgemeente het huis van genade, thuiswerk te doen. Maar het huis van genade. Je bent welkom zoals je bent. Maar God houdt te veel van je om je niet te veranderen. En dat is Gods werk. Maar wij als lichaam van Christus mogen ons die zorgen dat het lichaam van Christus immuun blijft. Als er dingen binnenkomen die niet van God zijn, dan mogen we elkaar daar liefdevol op vermanen. We mogen elkaar scherpen. En misschien is het tijd van bezinning dat je denkt, wat staat er op mijn simkaart? Waarom is mijn simkaart gebroken? Of misschien wel defect. Of misschien wel uit de telefoon gehaald. Wonderen zijn de kerk niet uit. Ik heb nog weggelaten. Want hier gebeuren fantastische dingen. Alleen, er is nog thuiswerk. Er is geen ruimte mogelijk in deze gemeente. En ik hou het heel klein juist in deze gemeente. Want wij zijn onderdeel van het lichaam voor schijnvertoning. Puurheid. We verlangen, zegt dat ook een zing in mijn opwekkinglied. Ik verlang zo naar puurheid, Heer. Ik verlang zo naar puurheid. De snoeifase. You are wonderful. Jij bent vol met wonderen. Jij, u, ik. Jong, iets minder jong. Wij zijn vol met wonderen. Geen leugens meer. Dit is de waarheid. Ik weet namelijk de perfecte theologie. Ik ken de perfecte theologie. Jezus. Jezus is mijn perfecte theologie. En alles wat hij zegt, dat geloof ik. En that's it. En er kunnen allemaal mensen omheen, allemaal interpretaties. Maar dit is het woord. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en hij is mijn leven. Ik wonder jou, word kwetsbaar. In je gezin, met je vader en moeder, met je broers en zussen. En waar nog pijn is, waar gebrek aan is, waar kinderen zijn verdwaald. Ik spreek uit eigen gelegenheid, hoe zeg je dat? Ja. Word kwetsbaar, kom tevoorschijn. Wie heeft een wonder nodig vandaag? Wie heeft vandaag een wonder nodig in zijn gezin, in financiën of in families? Ga staan, wie heeft een wonder nodig? Wie zegt, ik heb nog zo'n wonder nodig? Kom, wees gewoon vrij. Wie wil een wonder zijn? Die mag ook gaan staan. Wie wil een wonder zijn voor een ander? Wie wil zeggen, ik wil een ander ook wonder. Heer, werk maar door mij heen. Ik wil dat wonder gaan doen. Wie verlangt naar snoei? Wie zegt, Heer, snoei mij maar. Snoei me maar. Rinsen, kom er maar even bij. Ja. Snoei mij, Heer. Want ik sta open voor bloei. Ik wil bloeien, Heer, als nooit tevoren. En als ik even verwelk door droge periodes, richt mij weer op. Kom met uw hemelse water, van stromen van water van uw Heilige Geest over mij, zodat ik die regen weer ontvangen mag en mijn stengels weer overeind gaan. En dan ben ik weer helemaal, kijk ik naar boven. Want alles groeit naar boven. We hebben fantastische bloemen in de tuin. Die gaan allemaal naar boven. En ze richten zich allemaal naar het licht. Kom, you are beautiful, you are wonderful. Als je wil een wonder zijn. Het volgende lied mag je ook voor jezelf gaan bidden. Bid voor jezelf. Als je zegt, daar zit mijn pijn. Daar zit nog een stuk snoei, dat moet eraf. Maar ook, Heer, kom met uw wonder over mijn financiën. Of kom over mijn gezin, of over mijn kinderen. Heer, ik zie het even niet meer. Maar ik weet dat ik vol van wonderen ben, want dat heeft u in mij gelegd. I am wonderful. Ik ben prachtig. Prachtig. Neem een moment voor gebed. Na de dienst, Janet en ik, vandaag ook pastoraat, mogen je ook komen voor gebed. Want dat mogen we ook zijn, hè. Weet je, als je kwetsbaar bent, kom bij je broers en zussen in vertrouwen. Om te bidden voor elkaar. Help elkaar daarin. Het lichaam van Christus, laten we deze gemeente gewoon immuun maken voor elk virus, dat smerige virus. Ik verbreek het in Jezus' naam. We gaan straks een nummer zingen van Matt Redman. En dat is gewoon een geweldig lied. Je mag het meezingen, maar tijdens het lied mag je ook bidden. En heb je behoefte aan een broeder of zuster die een hand op je schouder legt en zegt van, ik wonder jou. Laten we elkaar verwonderen. Laten we een wonder zijn. Laten we een wonder zijn in deze wereld. Het licht in deze wereld, bij je collega's. Wonderen zijn de kerk nog niet uit.